Welkom en leuk dat je luistert naar de Dag van het Kasteel podcast over de rol van kastelen en buitenplaatsen in de Tweede Wereldoorlog. Mijn naam is Chrissy Floor en ik neem je mee naar de gebeurtenissen die in de jaren 1940 tot 1945 en daarna plaatsvonden op kastelen en buitenplaatsen. Het lijkt romantisch om in een kasteel op te groeien. Ik spreek theatermaker René Akihari, die opgroeide op kasteel Bruinhorst in Ederveen, Gelderland. Hij belicht in deze aflevering een andere kant van het verhaal. In 1955 werd zijn gezin, samen met 18 andere Molukse gezinnen van Kneel-militairen, ondergebracht in kasteel Bruinhorst. Zijn ervaringen verwerkte hij in zijn voorstelling Sempe Bujumpa Lagi. Historicus, publicist en onderzoeker Ron Habibou is gespecialiseerd in Molukse geschiedenis. En welke link is er nou met kasteel Bruinhorst en Molukse Kneel-militairen? In deze podcast ontdek je waarom dit gedeelde geschiedenis is. Het lijkt me goed als Ron nu van start gaat en helemaal begint bij het begin.
Oké. Als je het verhaal moet vertellen over de reden van de komst van Molukkers naar Nederland, van de huidige Molukse gemeenschap in Nederland, dan moet je eerst even terug naar de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië op 27 december 1949. Nederland is dan na 350 jaar de plaats in Indië kwijt. Indonesië heeft zijn zelfstandigheid gekregen, soevereiniteit is overgedragen. Dat betekent dat het koloniale leger, het zogeheten KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, overbodig is geworden, omdat Nederland dus helemaal geen zaken meer heeft in Indonesië. In die tijd waren er nogal Molukse militairen die dienst hadden genomen in het KNIL. Dus die zouden dan, hun dienstverband zou dan eindigen. En dan was het in de jaren 30 volgens de afspraak in KNIL zo dat als de mensen ontslag nemen, afvloeien, dan gaat dat gepaard met de repatriëring, dus de terugbrenging, om zo maar te zeggen, van de militairen op een plaats van eigen keuze binnen Indonesië. Dus voor de Molukse KNIL-militairen, zo ruim 6000 destijds, zouden dat de Molukken zijn. Dus het KNIL zou worden opgeheven, dat was in juli 1950. De Molukse KNIL-militairen zouden dan terug worden gebracht naar de Molukken. En dat bevestigt dan ook het ontslag. Maar vlak na de soevereiniteitsoverdracht bleek dat Sukarno en Hatta, de president van de federatie van de Indonesische staten, dus eigenlijk de Verenigde Staten van Indonesië die de onafhankelijkheid had gekregen. En Sukarno en Hatta die gaan nu bewerkstelligen dat er een eenheidsstaat, de Republiek Indonesië, komt. Oost-Indonesië, een aparte deelstaat, die wil niet gedomineerd worden door de eenheidsstaat en die kiest, die wil dus eigenlijk voor de autonomie opteren. Een onderdeel van die deelstaat is de Molukken. Die kiezen dan uit angst voor de eenheidsstaat van de Republiek Indonesië, kiezen ze ervoor om de eigen onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken te proclameren. Dat is 25 april 1950. Veel informatie. Even herhalen. Dus 27 december, soevereiniteitsoverdracht Indonesië, naar de Verenigde Staten van Indonesië. In juli 1950 wordt het KNIL opgeheven. De Molukse KNIL-militairen zouden dan terug moeten naar de Molukken, terug moeten worden gebracht. Maar omdat daar de RMS was uitgeroepen en die in staat van oorlog was met de Republiek Indonesië, konden de mensen niet worden teruggebracht. Het is een beetje een juridisch steekspel, want Nederland die moet de mensen wel terugbrengen, hè, volgens het contract naar de plaats van eigen keuze van die militairen. Maar ja, op Java, Daar willen ze niet worden gerepatrieerd, omdat ja, ze willen terug naar de moeilijkte waar ze vandaan komen. Daarnaast is het ook zo dat een optie is dat ze kunnen overstappen naar het Indonesische leger. Maar ja, het gros van het Indonesische leger, daar hebben ze vooraf tijdens de decolonisatieoorlog tegen gevochten. Dus dat is ook niet zo'n goede keus. Juridisch steekspel uiteindelijk, omdat het KNIL wordt opgeheven, krijgen de Molukse KNIL-militairen een tijdelijke KL-status. Dus ze zijn even tijdelijk onder de wapenen van het Nederlandse leger. En even kijken hoor.
Waar staat trouwens KL-status voor om?
Dat is gewoon het Nederlandse. Ja,
oh, ja.
Gewoon het reguliere Nederlandse leger. Maar goed, juridisch steekspel, waar moeten de mensen worden gerepatrieerd, worden teruggebracht? Nou, een optie is dan nog Nederlandse Nieuw-Guinea, omdat dat buiten de soevereiniteitsoverdracht wordt gehouden, of is gehouden. De Molukse militairen die willen dan wel daar naartoe. Maar ja, Indonesië die denkt van ja, als de Molukse militairen daar zitten, dat grenst aan de Molukken, en dat is alleen maar een versterking van de kant van de RMS tegen Indonesië. Nederland zit dus een beetje in een spagaat. En uiteindelijk, om een heel lang verhaal kort te maken, wordt er gekozen om de mensen dan maar tijdelijk naar Nederland te halen. En dan in het voorjaar 1951, tussen februari en mei 1951, zijn er 12 transporten. En dan worden er ongeveer 3.500 Molukse KNIL-militairen samen met hun gezinnen, met hun vrouwen en de kinderen. Totaal zo'n 12.500 Molukkers. Naar Nederland overgebracht. En dat was dus eigenlijk tijdelijk. Men dacht zo voor 3 of 6 maanden. Nou ja, inmiddels weten we beter. De mensen komen aan hier in Nederland, hè, voornamelijk in Rotterdam, maar ook een enkele keer in Amsterdam, daar van Amsterdam. Daar krijgen ze te horen dat ze zijn ontslagen uit het leger. Maar ja, dat wordt niet geaccepteerd, omdat het ontslag samenhangt met de terugbrenging, de repatriëring naar de plaats van keuze, de Molukken. Dus dat ontslag kan eigenlijk niet helemaal 100% worden uitgevoerd. En dan zijn er een aantal rechtszaken die het ontslag van de Molukse militairen uit het KNIL aanvecht. In eerste instantie wordt de ontslag wordt bevestigd door de militaire ambtenaren gerecht in Den Haag. De Molukse gemeenschap of de Molukse militairen gaan daartegen in beroep. Krijgen dan wel het gelijk, dus het ontslag wordt nietig verklaard. En dan gaat de Nederlandse regering in beroep bij de Centrale Raad van Beroep. En die gaat dan uiteindelijk beslissen dat het ontslag wel gerechtvaardigd is. Vanaf het begin van de komst van Molukkers naar Nederland zijn er bij de Molukse gemeenschap eigenlijk drie voorname pijnpunten. En die zijn heel lang, eigenlijk tot nu toe, zijn die pijnpunten gebleven. En de eerste is, die heeft te maken met het ontslag uit het KNIL. Niet eigenlijk het feitelijke ontslag, want ja, het KNIL zou worden opgeheven, dus dat was duidelijk, maar wel de wijze waarop. Toen de mensen aankwamen hier in de haven, kregen ze een gestenseld papiertje met hun naam ingevuld. En de mensen vonden dat echt zo zonder respect. Mensen die hun leven hebben gegeven voor Nederland en de Nederlandse driekleur, die dan ineens zomaar met een stenseltje worden ontslagen. Disrespectful, om het zo maar even te zeggen. Dat is één punt. Het tweede punt is dat gedurende het verblijf van de Molukse gemeenschap hier in Nederland is de Nederlandse regering nooit overstag gegaan om de politieke steun te geven aan de RMS. En dat hadden de Molukkers eigenlijk wel verwacht, zou je kunnen zeggen. Jarenlang hebben de Molukse KNIL-militairen de Nederlandse koloniale belangen gediend. Dus ja, je zou zeggen als terugkerende dienst zou die politieke steun hadden moeten komen. Dat is het tweede punt. En de derde natuurlijk punt, derde pijnpunt is dat, ja kijk, de eerste generatie, die militairen, die Molukse militairen met hun vrouw en de kinderen, die hebben er eigenlijk nooit voor gekozen om naar Nederland te komen. Ze hebben wel gevochten voor de Nederlandse koloniale belangen, maar voor de rest, ja, de mensen hebben hun eigen dorpen in de Molukken en daar worden ze geboren, daar gaan ze, daar doen ze belijdenis, daar gaan ze trouwen en dan gaan ze dood en dan worden ze ook begraven. Niemand was van plan om zeg maar naar Nederland te komen. Dat was eigenlijk, zou je wel kunnen zeggen, een min of meer gedwongen komst naar Nederland. Dat was tijdelijk. En dat is natuurlijk wel pijnlijk, omdat zeker de eerste generatie, die heeft er nooit voor gekozen om echt blijvend naar Nederland te gaan. En die wilde eigenlijk wel begraven worden, ik zal maar zeggen, in het rode zand onder de palmboom in plaats van de koude klei aan de Noordzee.
Misschien kan ik daar mijn verhaal beginnen, want dat is het moment dat ik in de buik van mijn moeder, laat maar zeggen, die lange reis naar Nederland maakte. De Kota Inten, de allereerste boot, daar zat ik in de buik van mijn moeder. En dat betekende een reis van 4 weken. Mijn moeder heeft zich heel erg ziek gevoeld. In elk geval, toen ze hier aankwamen, werden ze verwelkomd door een generaal, buurman van vrede, met een geweldige speech. Die paste bij het weer. Het was ongelooflijk 21 maart, de eerste lentedag. En de sneeuw viel als bakken uit de hemel. En de speech was net zo koud als het weer. Hè? Want ze werden inderdaad, wat Ron heeft verteld, ontslagen. Oneervol ontslagen. En toen werden we, wat mijn moeder vertelde, moesten ze naar Amersfoort. Daar kregen ze, werden ze onderzocht op natuurlijk tropische ziektes. En wij belanden in kamp, dat is een oude kazernekamp, Muiderberg in Muiden. En daar ben ik ook geboren, op 6 oktober 1951.
Waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, René, dat is, op een gegeven moment zijn jullie naar kasteel de Bruinhorst, en daarachter waren twee barakken, geloof ik, hè?
Kamp, ja, klopt, ja. Ja.
Waarom zijn jullie vanuit Muidenberg naar Bruinhorst getrokken?
Nou, omdat
in het kasteel zelf of in de barakken?
Mijn opa en oma woonden in het kasteel en wij woonden zelf in de barakken. Dus moet je voorstellen, in 1955 zijn wij via een halfjaartje waren we in Barneveld. En toen gingen we naar, de Bruinhorst gereed gemaakt om 19 gezinnen te ontvangen. En in 1955 zijn wij daar ook heen gegaan. En ik was toen 4, dus, en toen besefte ik eigenlijk pas van, oh, dit is dus mijn leven. Je zit daar tussen in een kamp. Onze ouders mochten niet werken. Dat betekende dat we nog een gaarkeuken hadden. Ik weet nog dat ik altijd met steelpannetjes naar de keuken ging om eten te halen. Moet je je voorstellen. En je sprak alleen maar Maleis. En we hadden een Nederlandse beheerder, meneer Van Aalten. En dat was eigenlijk degene die, laat maar zeggen, de woordvoerder van ons was naar de Nederlandse gemeenschap en andersom.
Maar hoe was dat dan, René, toen je aankwam op de Bruinhorst, op een kasteel? Hoe zag het eruit?
Nou, weet je, het is natuurlijk heel intiem. En zo waren al die kampen waren heel intiem. Omdat er, laat me zeggen, de Nederlanders die er binnenkwamen, dat was heel sumier. Wij speelden daar altijd. Wij gingen daar naar de kerk. En we groeiden op. En dat was het. In een kasteel met eromheen een gracht. Dan moet je voorstellen, wat mij is bijgebleven. De winters die waren ijs en ijskoud van die barakken. Dat was niet geïsoleerd. Absoluut niet. 1 glas, 1 plankje. Bij mijn opa en oma boven in het kasteel was het ietsjes warmer. En dan de zomers, dan denk je, wauw, lekkere zomer. Nou, echt niet, want het is, bij een kasteel hoort een slotgracht. Wat denk je, waar ook de riolering op uitkwam. Nou, het wemelde daar van de ongedierte, je wil het niet weten. En toch heb ik daar hele mooie dingen meegemaakt. Maar dat zijn ook de dingen die zijn bijgebleven. De kou en de warmte, ongelooflijk, hè?
Maar hoe zag het eruit, dat kasteel? Was dat nog in de oorspronkelijke staat of was het helemaal leeg? Of mochten jullie dat zelf een beetje inrichten? Hoe moet ik dat voorstellen?
Ja, mooi dat je de vraag. In het kasteel zelf. Het kasteel had dus, laat maar zeggen, de front waar de families vroeger in woonden. Die was verdeeld in gedeeltes waar 5 gezinnen in woonden. En dan had je ook nog de stallen. Die waren ook omgebouwd tot 3 dingen eigenlijk. Daar woonden 2 gezinnen in. Daar stond een klein kerkje in. En daar was een klein afdeling waar mensen zich konden douchen. Met koud water uiteraard. En de kleren konden wassen. En dan had je daarachter 2 barakken. Plus nog een barakje, en dat was ook heel uniek. Dat was 2 jaar lang de gaarkeuken, totdat op een gegeven moment ook dat werd stopgezet.
Je schetst een heel erg interessant beeld. Want als ik het zo hoor, dan klinkt het als een soort van kamperen. Best wel primitief.
Yes. Ja. Ja, als je kind bent, dan ervaar je dat natuurlijk inderdaad een beetje als kamperen. Ik weet nog dat ik daar voor het eerst in Ederveen ook naar school ging. Hè? En dan spreek je voor het eerst Nederlands. Nou, ik weet nog heel goed dat we met een spelletje bezig waren. En ik moest naar de wc en ik kon dat nog niet in het Nederlands zeggen. Dus ik zei het in Maleis, maar de juf begreep er niks van en aaide me over mijn bol. En 2 emmertjes water halen, dat lied waren we aan het spelen. En uiteindelijk waterde het langs mijn benen naar beneden. Dus nou, dat is heel apart natuurlijk. Omdat je niet de woorden kon vinden om te zeggen... Juf, mag ik alsjeblieft naar het toilet? Weet je wat ik me nog herinner? Dat ik zei, juf, ik wil kinching. Ja, daar kom je niet ver mee.
Ja, precies, ja. Maar hoe was dat dan? Hoe was dat voor jullie? Jullie zaten op zo'n kasteel. Hadden jullie dan bijvoorbeeld contact ook met het dorp?
Wij waren natuurlijk erg geïsoleerd. Dat wilde zeggen dat we onze eigen gemeenschap hadden. Ik ben in heel veel van de 90 woonoorden, Chrissy, ben ik er in 64 geweest. Tussen mijn 10e en mijn 13e jaar. Hoe kan dat nou een kind tussen de 10 en 13 in 64 bewoonorde, want zo heten ze. Nou, mijn moeder die maakte namelijk kabaaien en tjolis. Dat is de traditionele kledingdracht van de Molukse vrouwen. En die moest verkocht worden. Dus ieder weekend zat ik in de trein, want ik was de gids van mijn moeder die geen woord Nederlands sprak. En wij gingen echt van noord naar zuid, van oost naar west. En ik heb al van 90 woonorden 64 gezien. Nou, dat gaat dus nooit meer van mijn netvlies af, wat ik daar gezien heb, maar ook wat ik daar heb meegemaakt. Dus moet je voorstellen, eigenlijk was 1 ding heel zeker, ver van de samenleving, ver weg, als het kan, zo min mogelijk contacten. En ja, dat was het.
Mag ik misschien daar even op aanvullen? Het was zo dat na de komst hier in Nederland, Amersfoort, de mensen werden verspreid, gehuisvest, zogeheten Ambonese woonorde. Totaal zijn er ongeveer, geloof ik, 90 van die woonorde geweest. Maar dat was een heel divers palet van allerlei huisvestingen. Het waren kloosters, landhuizen, vakantieorden en voormalige Duitse concentratiekampen. Ja. De 2 bekendste zijn natuurlijk wel Westerbork, Schattenberg in Drenthe en Tuchtelen, Lunetten. En zo'n kasteel, ik hoor het nu van René, ik weet dat ze er waren, want in de buurt had je ook nog volgens mij kasteel De Schaffelaar, als ik me niet vergis, waar ook mensen zaten. Klopt. En uiteindelijk, zo rond de jaren 60, toen dacht de Nederlandse regering van, nou, dat duurt weer erg lang en volgens ons gaan de Molukkers niet zo snel terug. We moeten nu wel andere, betere huisvesting voor ze regelen. En vanaf dat moment zijn de mensen verhuisd naar de zogeheten Molukse woonwijken, die ook
vaak de woonwijk.
Speciaal gebouwd zijn daarvoor. En het verschil daarvan was, de woonorden waren meestal apart van de Nederlandse gemeenschap. Ja, de mensen waren toch maar tijdelijk, dus echt geïsoleerd op zichzelf. De woonwijken waren dichter of naast de Molukse gemeenschap. Dat heeft ook te maken met de wens om het uiteindelijk toch een beetje te laten integreren.
Ja, klopt. Ja, absoluut. Ja. Zo is het met ons... Ja, zo is het met ons ook gegaan, Ron. Dus ik vertelde al, mijn vader, die had niet een vooruitziende blik, maar hij wist, dit wordt de toekomst van mijn gezin. Dus hij had via de burgemeester van Ede, dat was burgemeester Plateel, had hij een brief geschreven, een persoonlijke brief. En hij kreeg inderdaad toestemming om gewoon tussen de Nederlanders te wonen. En een jaar later kwamen de bewoners van het kasteel De Bruinhorst in de wijk in Lunteren te wonen, gecentraliseerd rond natuurlijk de Grija, de kerk. Hè? Ja. Maar wij woonden daar een kilometer of zo er vanaf.
Maar goed, kijk, er zijn een hoop foto's vanuit de kampen. En dan inderdaad, Christy, wat jij zegt, het lijkt een beetje op kamperen. Weet je, wel? Je hebt nu nog wel van die vakantiehuisjes, van die parken, weet je, van die houten huisjes. Daar lijkt het wel een beetje op. Ik denk wel dat het ook goed is dat je in je achterhoofd moet houden dat 1950, de jaren 50, kijk, Nederland zat in de opbouwfase. Hè? Je had net de Tweede Wereldoorlog.
Absoluut, ja.
Dus Nederlandse gezinnen die zaten ook met ze, ik weet niet hoeveel, op een zolderkamertje en zo. Daarmee wil ik niet afdoen dat het echt afzien was, hoor. Zeker in de kou. En zeker voor mensen die uit Indonesië komen. Hè? En om dan in zo'n vakantiehuis of in zo'n barak te komen, dat is natuurlijk echt afzien.
Ja, ja, ik zou nog wel meer willen vragen over jouw tijd op het kasteel. En hoe was dan jullie relatie met de beheerder?
Ja, nou weet je, ik was nog te klein om te beseffen wat zich daar allemaal speelde. Maar wat ik altijd voelde, was een stukje vijandigheid, een stukje onbegrip. Er was slechte communicatie, omdat die man waarschijnlijk ook de taal niet sprak. Ik weet het niet. Inzichten die heel anders waren. Ron die vertelde het al. Ze kregen niks. Ja, 2,50 gulden zakgeld pp per week. En je krijgt eten en je krijgt onderdak. Nou ja, onderdak. We kregen stoelen en die heb ik nog steeds in de schuur staan. Met RE, Rijkseigendom. Die staat er echt in, RE. En dat moesten we allemaal betalen. Dus er was heel veel onvrede. En de mensen mochten niet werken. Hè? Onze vaders en moeders mochten niet werken.
Dus eigenlijk zijn jullie helemaal niet opgevangen, want jullie moesten dat zelf allemaal bekostigen.
In principe, als je alles goed bekijkt, hè, is dat echt zo ook gegaan. Hè? En uiteindelijk hebben ze dat losgelaten. Nou, toen kreeg je natuurlijk het idee van wat Ron al vertelde in die wijken. Ze moeten assimileren, ze moeten opgaan in de Nederlandse samenleving. Uiteindelijk is het er wel van gekomen. Maar de manier waarop ze ons eigenlijk hebben bejegend is niet altijd even rechtvaardig geweest.
Ja, ik wil daar even ook nog wat over zeggen. De zorg voor Molukkers hier in Nederland bij de aankomst was Rijkswegen, zo werd verteld. Dus het Rijk was verantwoordelijk voor de zorg. Huisvesting, eten, school en whatever. Daarvoor was ook een speciale afdeling opgericht, een speciale organisatie. Het Commissariaat van Ambonese Zorg, het zogeheten CAZ. Die regelde alles. Hun counterpart was niet alleen de beheerder van het kamp, maar ook de kampoudster. Want de Molukse gemeenschap had ook dan een kampoudster. Meestal was het een sergeant of zoiets die dan als spreekbuis diende voor de Molukse gemeenschap. En dat heeft eigenlijk geduurd tot 1956, want toen werd de zogeheten zelfzorgregeling ingevoerd. En toen moesten de mensen alleen voor zichzelf zorgen. Veel kritiek, veel verzet ertegen, want de mensen beschouwden zich nog steeds als niet ontslagen, dus nog steeds knilmilitair, dus nog steeds was het Rijk verantwoordelijk voor de huisvesting, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
Ja. Ja, dat merkten wij in Ederveen natuurlijk ook, hè. En op een gegeven moment wordt het toch doorbroken, laat maar zeggen, het apart wonen en het apart leven, want de kinderen gaan naar school. Op een gegeven moment moesten onze vaders, onze opa's ook gaan werken. Heel vaak probeerden ze dan toch een baantje weer bij het leger te krijgen, hè, wat logisch is. Want ze hebben niks anders geleerd. En de wat slimmer die gingen studeren en die behaalden dan hun diploma's. En zo kreeg je langzaamaan toch de communicatie tussen, laat maar even eens zeggen, Ambonese en in dit geval de Ederveense bevolking.
Ja, en ik denk dat je op dit punt ook nog misschien wel speciaal naar voren moet brengen dat, kijk, de eerste generatie, de Molukse knilmilitairen, die hebben altijd tot de klasse behoort in Nederlands-Indië, die de lakens heeft uitgedeeld. Hè? Ja. Ze waren speciaal bevoorrecht en ze hadden een speciale status. Hier komen ze, en dan zijn ze eigenlijk min of meer stateloos, laat ik het maar zo zeggen uiteindelijk. En dan, ze mogen niet werken of het wordt, tegengehouden. En als ze dan werken, dat is, wat voor werk is het? Hè? Dus het is echt wel een groot statusverlies ook. Hè? Dat is ook wel
een heel belangrijk. Ja. Ja, want ik heb wat je nou, wat Ron al vertelde. Dus, ik was met mijn theaterstuk bezig en toen ben ik gaan onderzoeken. Mijn moeder komt uit een gezin van 11, mijn vader uit een gezin van 7 kinderen. In totaal 18 kinderen. En geen één van de 18 kinderen is op de Molukken geboren. Weet je wat dat betekent? Dat mijn opa's en oma's hun hele leven lang in dienst van de KNIL overal hebben gezeten. Ik heb mijn ooms, die tantes die in Sumatra zijn geboren, Celebes. Op Java, nou ja, kortom, heel veel eilanden waar natuurlijk de Nederlandse kolonie moest worden gehandhaafd en moest worden gecontroleerd. Zo simpel is het. En daar schrok ik van. Ik denk, hè? En mijn vader en moeder hebben het altijd over Ambon. Ik moet je verkeerde voorstellen. Altijd over de Molukken. Terwijl ze er zelf niet eens zijn geboren. Toen ik dat zag, en dat is de conclusie die je net hebt verteld erom, dat is echt zo, de link tussen de Molukse soldaten en Nederland was een ongelooflijke dikke navelstreng. En toen dit dus was gebeurd, was de navelstreng, waren ze eigenlijk aan het doorknippen. Ja, en dat doet natuurlijk ontzettend veel pijn. Hè?
Ja, dat is een mooie metafoor die je hier gebruikt, inderdaad. Ik denk dat het goed is om jouw verhaal verder af te maken.
Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, ik ben opgegroeid in het kamp. En in 1963 zijn we uit de Bruinhorst vertrokken. Alleen, ik vertelde je net al, mijn vader, Ron die had het er al over de kampoudsten. Mijn vader was degene die daar, laat maar zeggen, toen de beheerder weg was. Je ziet hem ook op de foto, op 25 april houdt hij daar als enige niet gekleed als militair, maar gewoon in zijn burgerkleding, een speech. En al die kleine dingen, die hebben mij wel gevormd. Die hebben mij wel impact gegeven. Ook die 7 of 62 kampen die ik heb gezien. Dus tijdens het opgroeien dacht ik, hé, wat is het om een Molukse jongen te zijn? Toen ontdekte ik het volgende, en dat kent Ron denk ik wel. Ik kwam erachter dat ik helemaal geen stemrecht had. Erger, ik had niet eens een ID om te reizen. Mijn paspoort was roze van een vreemdeling. Derde generatie als vreemdeling. Hier in Nederland, hier geboren. En ja, toen begon er toch een soort... Ik weet niet, ik vond het eigenlijk niet rechtvaardig. Ik denk, ik ben niet geboren. Waarom heb ik geen stemrecht? Waarom kan ik niet vrij reizen? Herken je dat erom, wat ik nou vertel?
Ik zelf niet, maar ik weet wat je bedoelt. En dat heeft eigenlijk tot in de jaren 80 geduurd dat er een speciale Nederlandse faciliteitenpaspoort kwam. En dat iedereen kon opteren voor de Nederlandse nationaliteit. Maar het was zo eigenlijk, wat een heleboel mensen niet weten, dat was toen de eerste generatie aankwam in Nederland, toen hadden zij officieel de Indonesische nationaliteit.
Ja, klopt.
Als dat niet na 5 jaar werd verlengd, dan zou dat, verlopen. En de mensen, eigenlijk het gros van de Molukkers hier, die hebben dat niet verlengd. Dus die hebben dat gewoon laten verlopen. En die hebben geopteerd voor dan maar stateloos. Hè, dat roze paspoort wat zo werd genoemd. En dat is eigenlijk voor een groot deel zo gebleven tot in de jaren 80. Tweede, derde generatie wil op vakantie, krijgt problemen bij de grens. Weet je wel, je wil naar Spanje. Ja. Net als je vrienden en kan niet, want speciale moeilijkheden. Nou ja, en op een gegeven moment is dat speciale Nederlandse paspoort, faciliteitenpaspoort ingesteld. De jaren 80 was dat. En dat was, je kon vrij reizen dan, weet je wel, net zoals alle anderen met een Nederlandse nationaliteit. Maar je mocht je niet verkiesbaar stellen. En volgens mij, ik weet niet of je dan ook wel mocht stemmen of
Nee. Het is gewoon zo. Op een gegeven moment hebben we natuurlijk, dat is natuurlijk ook een stukje politiek, denk ik. Maar goed, dus verder is dat niet zo belangrijk. Waar het om gaat is dat alle Molukkers hebben dus hun Nederlanderschap aangevraagd, waardoor ze dus Nederlander werden. En dat was kosteloos. Iedereen moest het betalen in die tijd. Dat was 800 gulden. Dat was kosteloos. Dus de drempel was helemaal verlaagd. Dus 95%, dat weet ik zeker, heeft toen aangevraagd. Kreeg dus ook stemrecht. Werd ook Nederlander. Dus laat maar zeggen, de politieke geaardheid en de spanning over de politiek ging er een beetje vanaf. Alleen toen ik, laat maar zeggen, in mijn puberteit kwam en ik groeide naar de volwassenheid, ontdekte ik van, verdikken me, ik ben niet geboren, wat is dit nou toch? En toen ben ik begonnen met te ageren ertegen. Door te zeggen, ik ben niet geboren, jullie moeten me gewoon mijn Nederlanderschap geven. Nou, ik ben nu 68. Ik mag nog steeds niet stemmen. Want ze willen het me niet geven. En ik ben heel gefrustreerd geweest, eigenlijk heel lang, totdat ik uiteindelijk een theaterstuk schreef waarin ik mezelf weer terugzag in die spiegel. En toen dacht ik, wat een mooi verhaal om te vertellen hoeveel onrecht er is aangedaan, niet alleen naar mij, maar ook naar mijn opa's en oma's. En dan op een positieve manier dat te brengen, zodat het verhaal duidelijk wordt, want in de geschiedenisboeken komt het toch niet te staan, dan doen we het maar vanaf het toneel.
Ja,
ik had het heel graag op het bordes van Kasteel Bruinhorst willen doen.
Ja, nou ja, dat podium kan helaas dit jaar niet, maar ik denk dat het ook heel erg goed is om dat verhaal dan in deze podcast alsnog te vertellen.
Ja.
Nou, ik heb van jou een cd ontvangen en ik wilde graag ook afsluiten met een nummer. Ik ben heel erg benieuwd wat het nummer heet. Noëlle.
Ja, Noëlle.
Oh, sorry. Sorry voor mijn uitspraak.
Ja, nee, is niet erg. Ik ga er iets over vertellen, hoe dat lied is ontstaan. Dat heeft eigenlijk alles te maken met wat ik vanmorgen al in het gesprek zo'n beetje probeerde aan jullie duidelijk te maken. Noëlle is een lied wat ik heb geschreven. Het gaat namelijk over de zoektocht van onze oervader naar de plek waar hij zou kunnen leven. En de plek van onze oervader ging helemaal over het water. Over het water en door het water, Noëlle. En uiteindelijk heeft hij de plek Noëlle bereikt, daar is een leven begonnen. En dit lied heb ik geschreven omdat 12.500 Ambonezen door het water, van de Indische Oceaan, van de golf van Aden, via het Suezkanaal, de Middellandse Zee, de Noordzee, alleen maar water, uiteindelijk hier in Nederland is terechtgekomen. Dat is het lied Noëlle.
From a place where you belong, a place they call it Noëlle, 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 Noëlle.
Bedankt voor het luisteren naar de Dag van het Kasteel podcast. Aansluitend op 75 jaar bevrijding is het thema van Dag van het Kasteel Bezet en Bevrijd, Kastelen en Buitenplaatsen 1940 tot 1945. Benieuwd naar nog meer verhalen? Kijk dan op www.dagvanhetkasteel.nl. Hier vind je blogs, video's en nog veel meer. Of volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Dag van het Kasteel is een initiatief van de Nederlands Kastelenstichting. De intro- en outro-muziek van deze podcast is gecomponeerd door Ellen Steffers-Dekker en uitgevoerd door duo Two of a Kind. Tot snel!